Allereerst nog een tweetal mededelingen, gemeente. Tweede huwelijksafkondiging van Hessel Visser en Kobi Wiegel. Hun huwelijk zal, zo de Heere wil, bevestigd worden woensdag 12 april, dat is deze komende woensdag. En de dienst zal beginnen om 14:15 hier in ons kerkgebouw. 14:15. De tweede afkondiging is een herinnering dat vanavond de jeugdvereniging een vergadering heeft waarop de gehele gemeente welkom is. Hartelijk welkom aan een ieder. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, het tiende vers, Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt, het tiende vers van Psalm 147. We luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en na het lezen van de wet des Heren zingen we uit de berijming van de 10 geboden, het laatste, het 9e vers, och of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit. Vervolgens luisteren we naar het lezen van het woord van God uit Filippenzen hoofdstuk 3. Schriftlezing is Filippenzen 3. Na het lezen van de wet des Heren en na het zingen van 10 geboden, 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Filippenzen hoofdstuk 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeer, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel en dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en ook nu wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van God, wat we vanmorgen met Gods hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Filippenzen 3, het 12e vers. Filippenzen 3, vers 12, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En in het licht van dit woord willen we ook lezen wat onze belijdenis zegt in de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 44, vraag en antwoord 115. Vorige week zondag hebben we het eerste gedeelte van vraag en antwoord 115 behandeld. Nu zal het vooral gaan over het tweede gedeelte. Ik zal zondag 44, vraag en antwoord 115 in zijn geheel lezen. Vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord luidt ten eerste opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, op deze stralende zomerzondag zijn we samengekomen in uw huis. Alles zingt in de natuur van de lof van u die de schepper bent en die naar uw belofte zomer en winter, lente en herfst, zaaitijd en oogsttijd niet doet ophouden. De natuur zingt van uw trouw en van uw goedheid. En nu zijn we samengekomen om na te denken over uw woord vanmorgen. We moeten het belijden, Heere, dat zoals we hier zijn samengekomen, dat die lofzang die in ons hart en in ons leven zou moeten klinken, die lofzang is er niet. Waar de natuur zingt van u, daar moeten wij het belijden. Wij zijn door de zonde die lofzang kwijtgeraakt. Door de zonde zijn we zoekers van onszelf geworden en niet zoekers van uw eer. En daarom bidden we van u, wil u vanmorgen door uw woord en door uw wet ons dat op het hart binden, opdat we dat voor het eerst of ook opnieuw gaan zien. Want vanmorgen worden we geplaatst voor uw heilige wet. Uw wet waarvan de psalmdichter zingt, dat S'Heeren wet nogthans verspreid volmaakter glans. Volmaakter glans dan de zon. Volmaakter glans dan de schittering van de natuur. Heer wil ons vanmorgen die glans laten zien. Opdat wij in het licht van de glans van uw heilige wet iets mogen verstaan van de noodzaak van de bekering, maar ook van de weg van de bekering. Daartoe is het zo nodig dat u zelf in de prediking meekomt en de Heilige Geest schenkt. Heere, wil ons uw geest schenken in het bedienen van uw woord. U weet het, dat ook in het spreken van uw woord hebben we uw bediening zo nodig. We hebben het woord overdacht. Maar zonder de bediening van uw geest zullen het slechts woorden blijven. Kunnen wij geen woord voortbrengen tot eer van u. En daarom smeken we, wil u zelf ons hart vervullen met uw geest. En onze lippen aanroeren door uw woord en geest, opdat we spreken mogen. En wil u zelf ons bediening geven in het spreken, opdat we er iets van zien en ervaren mogen. Dat het niet onze woorden zijn, maar dat het uw woord is. We bidden van u, Heere, wil u ook de gemeente de genade geven bij het luisteren. Het luisteren naar uw woord en naar uw wet. Wil u de oren openen, wil u de slaap van onze ogen weren. Wil u geven dat gedachten die ons bezetten kunnen, ons niet hinderen, mogen bij het luisteren naar uw woord. Wil u geven dat wanneer de zorgen van het leven met ons mee zijn gegaan, de kerk binnen, wil u geven dat die ons niet zo van uw woord af mogen houden dat het langs ons heen gaat. Maar leg onze harten gevangen onder uw woord. Ja, wil geven dat uw woord niet slechts gehoord mag worden, maar ook dat uw woord door mag dringen. Dat onder de bediening van uw woord, door de werking van uw heilige geest, harten verbroken worden. En uw woord in mag dringen tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. Geef, Heere, dat mensen die u niet kennen vanmorgen vermaand mogen worden. Aangespoord mogen worden om de zaligheid te gaan zoeken. In die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor zondaren zalig moeten worden. Wil u zijn met hen die misschien hoge en loffelijke gedachten van zichzelf hebben, zichzelf geschaard hebben bij uw volk, maar die u niet echt geestelijk kennen. Wil u ze ontdekken aan de bedriegelijkheid van hun hart en wil u hen de echte, ware, geestelijke kennis schenken van dat werk van uw genade. Ontferm u over hen die met zichzelf vastlopen, die met veel vragen rondtobben en de weg niet weten. Heere, wil u, waar alles hun aanklaagt, waar de wet tegen hen getuigt, wil u zelf erop wijzen dat er nu bij alles wat tegen hen getuigt, één naam is. En wil u de heerlijkheid van die naam, van hem die de wet vervuld heeft, van hem die de vloek van de wet gedragen heeft, wil u de heerlijkheid van die naam aan de harten van verslagen zondaren laten oplichten. Wil u die naam aan hun hart verklaren. Wil u zijn met al uw kinderen. Wil u wanneer het bijzonder van morgen gaan zal over de betekenis van uw wet in het leven van uw kinderen geven dat uw kinderen ook de grootheid van de wet mogen zien. En de wet van Christus, het zachte juk en de lichte last ook gewillig op de schouders mogen nemen. Om in de weg van uw wet, van uw geboden te wandelen. Heere, dan moeten uw kinderen het belijden dat ze die wet niet kunnen houden. In eigen kracht komen ze steeds meer achter dat in dit hun vlees geen goed woont. Maar wil u uit genade geven dat ze zo mogen leven. Zonder u kan ik niets doen. Dat ze veel uit die fontein van het heil mogen putten. En ook voor hun gehoorzaamheid aan de geboden, voor het wandelen in uw wegen, u steeds nodig mogen hebben. Heere, leer uw kinderen ootmoedig wandelen met hun God. We bidden u, wil u zo in de hele gemeente werken onder ons. We hebben onze geestelijke noden aan u voor willen leggen. En in alle gebrek hebben we onze harten open willen leggen voor u. We smeken, wil u die de harten kent en die weet wat er bij ons aan mankeert. In ons leven wonen met uw geest. Wil u doorbreken, wil u bekeren. Heere, ontferm u over jongeren en ouderen in het midden van onze gemeente. En wil u ook schenken dat we vanmorgen, vandaag, door u worden bezocht. Wees u met allen die het moeilijk hebben. We bidden u voor hen die in rouw zijn. We denken aan hen die kort geleden of lang geleden iemand moesten missen die hun zo lief was. Weduwe, weduwnaars, hen die een kind aan de dood moesten afstaan en die vader of moeder of beide moesten missen. Heere, wil u in de wonden die geslagen zijn, soms zo heel vers nog, soms al oud, maar toch nog zo gevoelig, wil u de troost schenken waar u alleen troosten kunt. Denk aan allen die ziek zijn. U weet, Heere, van allen die door ouderdom of ziekte aan huis zijn gebonden, wil u ook thuis aan hen denken en geven dat wanneer het soms lang duurt en de moeite en de zorgen iedere dag er opnieuw zijn, dat uw hulp en uw bijstand ervaren mag worden. En wil u geven dat de moeite en de zorgen nog geheiligd mogen worden aan het hart. Wil u bijzonder ook zijn met de zieken in het ziekenhuis. We dragen opnieuw zuster Van Putten aan u op, die nog steeds allerlei onderzoeken moet ondergaan. Steeds nog in onzekerheid is wat de kwaal eigenlijk precies is. We bidden u, Heere, wil u geven dat de uitslag spoedig mag komen en dat de dokters ook mogen vinden wat er aan scheelt. Wil u ook geven dat er middelen mogen zijn voor herstellen? Geef u dat kon het zijn ze spoedig naar huis mag terugkeren. Geef haar genade om het steeds maar van u te verwachten en ook voor u neer te leggen. Wil u zijn met zuster Vroeg in de Wei die veel pijn lijdt? Wil u haar in alle moeite, in alle pijn op haar hoge leeftijd gedenken? Heere, geef dat ze toch langzaam wat op mag knappen en wil u geven dat de pijnen draaglijk mogen zijn. Maar bovenal schenk dat ook deze omstandigheden nog gezegend mogen worden voor haar persoonlijk. Begeef en verlaat u haar niet. We zeggen uw naam dank dat Jeannette van der Slik deze afgelopen week uit het ziekenhuis naar huis mocht komen. U hebt doorgeholpen en kracht gegeven. U wil ook verder aan haar denken, haar verder herstellen en met haar zijn. In uw gunst en ontferming. We bidden, o Heere, wil u op ons allen neerzien. We hebben veel van u te vragen. Meer dan we van elkaar weten. Meer dan we soms zelf weten. Want wie kan zijn eigen hart begrijpen? Wie kan de tolk zijn van zijn eigen diepste noden, van zijn eigen diepste gevoelens? We weten maar ten dele. We kennen onszelf maar ten dele. We kennen onze zorgen maar ten dele, onze noden. Maar u die alles doorgrondt en die alles weet en ziet, wil u op ons neerzien nadat u weet dat we nodig hebben. En Heere, wil u vanmorgen door uw woord en door uw wet op ons neerzien. Ons onderwijzen, ons aandrijven, aansporen, bevelen om dat ene nodige te zoeken. Wat we nodig hebben in leven en in sterven. Heere, we smeken het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 119 vers 87 en 88. Psalm 119 vers 87 en 88. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e vers van Psalm 73. En terwille van de duidelijkheid lees ik nog even het laatste gedeelte van het antwoord van vraag en antwoord 115, waar het vanmorgen met name over gaat. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen geraken. Geliefde gemeente, we kennen alle die heel bekende psalmregels. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Gods wet verspreidt dus een glans volgens de dichter van deze psalm. Die glans die wordt niet door alle mensen gezien. Veel mensen vinden dat juist het spreken over de wet en de prediking van de wet helemaal geen glans heeft, helemaal geen geur of geen smaak heeft. Het evangelie, dat heeft glans. Maar de wet, dat roept gedachten op van donkerte, van zonde, van overtreding. Toch heeft de wet van God een glans. Een glans die meer en meer gaat schitteren. Waar dan, vraagt u? Wel, waar mensen de Heere persoonlijk gaan kennen. Waar ze door genade God gaan kennen, zichzelf gaan kennen, Christus gaan kennen. Daar krijgt ook de wet glans. Een glans die meer schittert dan de glans van de zon op een zomerdag. Een glans die dieper gloeit dan de glans die op de schepping ligt. Het is een glans waar we vanmorgen met de hulp van de Heere bij willen stilstaan. Als we opnieuw ons bezig gaan houden met de prediking van Gods wet. En dan letten we op twee dingen vanmorgen. Allereerst waarom die prediking nodig is voor het geestelijke leven. En ten tweede waarin die prediking nuttig is voor het geestelijke leven. De prediking van Gods wet, waarom die nodig is voor het geestelijke leven, en ten tweede waarin die nuttig is voor het geestelijke leven. Zoals de meesten van u zich zullen herinneren, hebben we de vorige week zondagavond nagedacht over het begin van dit antwoord uit onze Heidelberger catechismus. We hebben nagedacht over de wet als de tuchtmeester tot Christus. God laat zijn wet prediken. De catechismus zegt zelf, God laat zijn wet scherp preken. Brengt ons onder de tucht van zijn geboden, opdat wij onze zonden zouden leren kennen. En opdat wij als mensen die onze zonden gaan zien, uitgedreven zouden worden naar die ene naam, de naam van de Heere Jezus Christus. Dat is een van de grote betekenissen van de prediking van de wet. Dat de wet ons schuldig stelt, dat de wet ons alles ontneemt, opdat we met lege handen, opdat we als schuldige zondaren zouden vluchten tot Hem, bij wie vergeving en redding is. De wet als tuchtmeester, de wet drijft schuldige zondaren tot Christus. De wet trekt schuldige zondaren tot Christus. Dat is het waarom de wet gepreekt moet worden. En dit uitdrijven van zondaren naar de Heere Jezus Christus toe, Dit plaatsmaken voor de Heer Jezus in het hart, dat is niet iets wat nodig is aan de poorten van het geestelijke leven, zo heel in het begin, als iemand tot bekering komt. Maar dat is iets wat het hele leven lang moet plaatsvinden. Onze catechismus laat dat nadrukkelijk zien. Opdat ik hoe langer hoe meer mijn leven lang mijn zondige aard leer kennen. En zo tot Christus leer vluchten, tot de gerechtigheid en de vergeving die in Christus Jezus is. Want kijk, juist door de prediking van de wet word ik, wanneer ik geestelijk leven mag kennen, steeds minder in mezelf, steeds kleiner in mezelf, steeds meer zondaar voor God. En wordt die ene naam steeds groter en steeds kostbaarder. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat is de grondtrek van echt geestelijk leven, is het niet? Ik moet minder worden, steeds minder. Hij groter worden, steeds groter. Daartoe gebruikt de Heere ook de prediking van zijn wet. Om de weegschaal van mijn eigen ik steeds meer naar beneden te laten gaan. Opdat de weegschaal waarop die ene naam geschreven staat, Jezus Christus en die gekruisigd, steeds hoger komt. Nu zijn er mensen die beweren dat dat laatste niet waar is. Dat de wet geen plaats heeft in het geestelijke leven. De gelovigen hebben met de wet niets meer te maken. Ze willen dus eigenlijk niet weten van de wet als een regel van de dankbaarheid. Dat zijn mensen die we antinomianen noemen. Een naam die u misschien wel eens gehoord hebt. Antinomianen, letterlijk betekent het, ze zijn tegen de wet. Anti, tegen, nomianen, dat heeft te maken met het Griekse woord voor wet. Nee, ze zijn niet volledig tegen de wet. Ze zeggen wel goed, de prediking van de wet moet er zijn voor de onbekeerde. De wet heeft zijn betekenis als de tuchtmeester tot Christus. De wet is er dus voor onbekeerde mensen. Laat die mensen maar zien wat de wet van hen eist. Maar voor Gods kinderen, voor de mensen die tot het geloof gekomen zijn, heeft de wet geen betekenis meer. Want wie in Christus is, zo zeggen ze, is vrij van de wet. Er staat toch in de Bijbel, gij zijt niet meer onder de wet, maar gij zijt nu onder de genade. En als dan toch, onder andere in onze kringen, op de blijvende betekenis van de wet van God voor het geestelijke leven gewezen wordt, dan zegt de antinomiaan, schouderophalend vaak, dat is wetticisme, werkheiligheid. De gelovigen weer brengen onder het juk van de dienstbaarheid, oprichten van het verbond der werken. Nee, zo zegt de antinomiaan, wij die geloven hebben niets meer met de wet te maken, want Christus heeft alles volbracht. Hij heeft ook de wet vervuld. Die wet die is met Christus gestorven, die wet die is in het graf van Christus begraven. En die wet ligt in het graf, die moeten we niet meer uithalen. Die wet heeft voor ons geen betekenis meer, die in Christus Jezus zijn. Dat antinomianisme is al heel oud. De opstellers van de catechismus wisten er ook al van. En een van de redenen waarom deze vraag en dit antwoord in de catechismus is opgenomen, is om juist tegen die antinomianen erop te wijzen dat de wet blijvend betekenis heeft voor het geestelijke leven. Dat antinomianisme is eigenlijk nooit één school geweest. Het duikt op telkens weer in allerlei vormen. Als u de kerkgeschiedenis doorleest, dan komt u telkens weer vormen van antinomianisme tegen. Dat betekent, de wet heeft geen betekenis meer voor de gelovigen. En er zijn vandaag ook nogal wat vormen van antinomiaanse godsdienst. Het is te betreuren dat vaak in dit verband de naam van de grote Duitse prediker Kolbrugge genoemd wordt. Er wordt wel eens beweerd dat Kolbrugge een antinomiaan was. Dat is een grote leugen. Wie Kolbrugge leest, zal zien dat deze grote Christusprediker die voor zoveel gebruikt is, wel eens zeer sterke uitdrukkingen gebruikt, maar nooit echt antinomiaan geworden is. Helaas is het zo dat onder de volgelingen van Kolbrugge er mensen zijn die veel verder gegaan zijn en die in antinomiaans vaarwater terechtgekomen zijn. Maar laten we Kolbrugge niet met deze smet bevlekken. Ik dacht dat hij zelf in zijn geschriften duidelijk maakt dat hij in dit diepe vaarwater niet terechtkomt. Waar vinden we dan wel antinomianisme? Wel, u vindt het bijvoorbeeld, en ik noem slechts een enkel voorbeeld, u vindt het bijvoorbeeld in sommige evangelische kringen. Niet in alle, maar in sommige. Bijvoorbeeld, en wat ik nu vertel is historisch, iemand die vertelde dat hij nog niet zo lang geleden tot het licht gekomen was. Hij had altijd behoord bij een zware gereformeerde bondsgemeente. En zolang als hij, zo zei hij, bij die zware gereformeerde bondsgemeente hoorde, was hij onder het wettische juk van de dienstbaarheid gevangen. Maar in zo'n tentzending was hij naar voren gegaan bij zo'n Amerikaanse evangelist. En had hij in een zijkamertje met een zielzorger gesproken, hadden ze samen gebeden. En toen was het licht doorgebroken. En toen had hij zich bij een huisgemeente gevoegd en was overgedoopt. En nu wandelde hij in de vrijheid van de kinderen Gods. En hij wilde niets meer met dat benauwende juk van de wettische dienstbaarheid van zijn vroegere leven te maken hebben. Vroeger had hij stipt geleefd. Zondagsheiliging, dat hoefde nu niet meer. Eventjes morgens vroeg naar de huisgemeente en verder kon je op zondag doen wat je wilde. Want hij leefde in de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is een duidelijke vorm van antinomianisme. Waar wel bijbelse uitdrukkingen gebruikt worden, maar totaal misverstaan worden. Vrijheid der kinderen Gods kan nooit een vrijheid zijn die tegen het gebod ingaat. Er is nog een andere vorm van antinomianisme. Wat, als ik me niet vergis, op het ogenblik nogal wat invloed heeft, ook in gereformeerde kringen, ook binnen de gereformeerde gezinden. Het is het antinomianisme wat u vindt in sommige kringen uit de volgelingen van Karl Barth. U weet, die bekende Zwitserse theoloog die in deze eeuw zoveel naam gemaakt heeft en die op het ogenblik, vaak gelezen door de bril van zijn Hollandse volgelingen, weer opnieuw sterk in de belangstelling staat. Barth heeft erop gewezen, en zijn volgelingen nog sterker. Wel, alles is in Christus. Christus heeft alles volbracht. Hij heeft niet alleen de straf op de zonde gedragen, maar hij heeft ook de wet volkomen vervuld. Wel, dat is allemaal waar. Christus heeft alles volbracht, zeker. Maar nu wordt er in die kringen van Barth en zijn volgelingen zo verder gegaan. Dat betekent dat Christus voor de zijnen als borg ook is wedergeboren. Is heilig gemaakt. Dus de wedergeboorte is in Christus. De heiligmaking is in Christus. Alles is in Christus. De wetsvervulling, de gehoorzaamheid is in Christus. Alles. Daarom hoeven we de wet niet meer te preken. Je hoeft de mensen niet meer aan te dringen op bekering en geloof. Je hoeft niet meer te wijzen op de noodzaak van vernedering van het hart. Op de noodzaak van de schriftuurlijke bevinding. Er hoeft alleen maar gepreekt te worden dat nu alles in Christus klaar ligt. En geloven, dat is alleen maar dit, dat je verstandelijk tot inzicht komt. dat het nu in Christus is. Dat je ogen opengaan dat dat nu allemaal in Christus te vinden is. Zo krijg je een heel verstandelijk beredeneerd geloof, waarin eigenlijk de hele toepassende werking van de Heilige Geest weggenomen wordt. Dan wordt de noodzaak van de bekering niet meer aan het hart gelegd. Dan wordt er niet meer gewezen op de noodzaak van een persoonlijke, bevindelijke kennis van de dingen. Sommigen gaan zelfs zover om te zeggen, dat is allemaal wettische dienstbaarheid. Nee, wij zijn boven de wet verheven. Alles ligt in Christus. Maar het is bedrog, gemeente. Het is bedrog. Want alles ligt in Christus. Maar alles wat in Christus ligt, moet nu door de geest die Christus verworven heeft, persoonlijk aan de zondaar bekendgemaakt worden, toegepast worden, doorwerken in zijn leven. Hij moet wederom geboren worden. Hij moet de spraak van de wet leren kennen. En vandaar dat juist deze dingen zo nodig zijn. Zeker vandaag. Tegen een soort brede evangelische godsdienstigheid. Of tegen een verstandelijke, intellectualistische, Batsiaanse godsdienstigheid. Toepassende werk van Gods Heilige Geest. En de functie van de wet, de heilige wet van God daarin. Vanuit de schriften aan de orde komt. Want waar de toepassende werking van de Heilige Geest niet gepreekt wordt, de toepassende werking van de Heilige Geest niet ervaren wordt, daar kunt ge 1000 woorden over Christus spreken, maar ge kent hem niet. Daar kunt ge bewogen over Christus spreken, maar hij is de grootste vreemdeling voor prediker en voor hoorders. En daarom is zo nodig dat die persoonlijke bediening van de geest en ook de prediking van Gods heilige wet aan de orde komt. En vandaar dat we juist ook vandaag tegen allerlei subtiele vormen van antinomianisme moeten waarschuwen. Want het antinomianisme is in strijd met de schrift. Laat me daar een paar dingen over zeggen. Het antinomianisme is in strijd met de schrift omdat Christus zelf gekomen is en gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die wet te vervullen. Nergens in de Bijbel staat dat Christus gekomen is om de wet voor de gelovigen te ontbinden. Hij heeft de wet vervuld. Of om naar Paulus te luisteren. Paulus zegt, alzo is de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dat betekent dat dat gebod ook heilig is voor Gods kinderen. Dat dat gebod ook goed is voor Gods kinderen. Ja, Paulus schrijft zelf, wanneer hij zijn eigen leven openlegt, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En dan denkt u waarschijnlijk meteen met mij aan Psalm 119. Paulus zegt een vermaak te hebben in de wet naar de inwendige mens. Daar geeft Psalm 119 uiting aan hoe dat vermaak, de vreugde in de wet kan leven in het hart van een kind van God. Wij weten, zegt Paulus op een andere plaats, dat de wet goed is indien iemand die wetten gebruikt. Of om nog één tekst te noemen, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, wij bevestigen de wet. Zo ziet u, de wet heeft betekenis. De wet heeft ook betekenis voor het geestelijke leven, voor de gelovigen. Die is niet van de wet ontslagen. Voor hem heeft de wet ook een heel bijzondere betekenis. Ja, maar zegt iemand, wat zegt u dan van die tekst die u zo even aanhaalde, die door de antinomianen gebruikt wordt. Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Hoe kan dat dan, als Paulus zoveel goede dingen over de wet weet te zeggen, als Paulus zegt dat Christus de wet vervuld heeft, als Paulus zegt dat de wet toch nog betekenis heeft voor het geestelijke leven, wat bedoelt hij dan met die woorden? Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Onthoud één ding, gemeente. Dat Paulus heel nadrukkelijk laat zien dat de wet betekenis blijft houden in het leven van Gods kinderen. Maar wanneer hij zegt wij zijn niet meer onder de wet, dan bedoelt hij wij zijn niet meer onder de wet van de wettische dienstbaarheid, onder het juk, onder de knechting van de wet. Paulus maakt dat zelf duidelijk verschillende malen in zijn brieven, door Mozes en Christus tegenover elkaar te zetten. Mogen we daar even iets van zeggen? Mozes, de wetgever van het Oude Testament, die de wet uit de hand van de Heere ontving. Maar wat hadden de Joden met Mozes gedaan? Mozes, die de wet als een gave van God ontving, met die wet van Mozes waren de Joden de verkeerde kant op gegaan. Ze gebruikten de wet niet goed, niet wettig. Ze misbruikten, moet ik zeggen, die wet om nu door plichten, om nu door zelf wat te doen, de zaligheid te verwerven. Dat vindt zijn hoogtepunt bij de Farizeeërs in de dagen van de Heer Jezus. Die probeerden door de wet te misbruiken, een eigen gerechtigheid op te bouwen. Kijk, dat is misbruik van de wet. Paulus weet zelf wat dat misbruik van de wet inhoudt. Hij laat er in dit hoofdstuk wat gelezen is, Filippenzen 3, geen twijfel over bestaan dat voor hij tot bekering kwam, was hij een Farizeeër, naar de wet onberispelijk. Toen was hij bezig met de wet, maar op een ongeestelijke, onchristelijke wijze. Hij was bezig met de wet van Mozes om zo zijn eigen gerechtigheid op te bouwen. Deugden te doen, plichten te betrachten. En zijn eigen gerechtigheid werd al prachtiger en al mooier. Maar toen Christus in zijn leven kwam, toen heeft hij leren zien dat hij misbruikte wet. Dat die wetsgerechtigheid die hij probeerde op te bouwen, dat voor God niet kon bestaan. En toen is hij van onder het juk van de wettische dienstbaarheid uitgehaald en in het koninkrijk van Christus genade overgebracht. Wij zijn niet meer onder de wet. Dat betekent dat de gelovigen niet meer onder de wettische dienstbaarheid zijn. Onder het juk van het door eigen werken zalig willen worden. Maar ze zijn onder de genade. Maar als ze onder de genade van Christus zijn, dan houdt de wet zelf niet op. Dan krijgen ze die wet terug, heeft iemand eens heel mooi gezegd, dan krijgen ze de wet terug uit de hand van Christus. Dan komen ze onder de wet als de wet van Christus. Dan blijft die wet betekenis voor hen houden als de wet van die gezegende borg en zaligmaker. Kijk, dat was het eerste waarom we het zeggen. Die antinomianen die dus zeggen dat de wet geen betekenis heeft voor het leven van de gelovigen, die antinomianen zijn fout. Want hun leer is tegen de schrift. Er is nog iets veel ernstigers, zouden we haast zeggen. Indringender, althans. En dat is dit. Dat hun leer ook smaadheid doet aan de Heere Jezus Christus. de antinomiaanse leer smaadt de Heer Jezus Christus. U zegt, hoe kan dat nou? Die mensen zeggen, alles is in Christus. Ja, en toch doen ze smaadheid aan de Heer Jezus Christus. Want wat is de wet in de Bijbel? Mijn beste vrienden, de wet tekent de weg die de Heer Jezus Christus gaat. De weg die hij gegaan is hier op aarde, wat was dat voor een weg? Toen hij hier op de wereld kwam, toen hij leed en toen hij stierf, wat was dat voor een weg? Dat was de weg van de wet. Hij kwam om gehoorzaam de wet van God te vervullen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De lijdende man van smarten heeft in zijn lijden, in zijn sterven, het pad van de wet betreden. Hij heeft de wet volkomen vervuld. Zoals de psalm daarvan zingt, hij heeft de heilige wet in zijn binnenste gedragen. Hij heeft die wet volkomen vervuld. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En als u zo de lijdensweg van de Heer Jezus Christus gaat zien, als Christus die de wet gehoorzaamt, die de wet vervult, die alles vervult tot het einde toe, dan moeten we daar meteen bij zeggen. Dat als de Bijbel nu zegt, dat allen die in hem geborgen worden, dat die deel krijgen aan zijn schatten, aan zijn gaven. Dat de wet van Christus in hun hart geschreven wordt. Is het dan geen smaadheid doen aan Christus? Als je zegt, ja die wet die heeft geen betekenis meer. Christus heeft in zijn lijdensgang de wet vervuld. En allen die in hem zijn, krijgen deel aan hem. In hun hart, zegt de apostel, wordt de wet geschreven. Ik zal de wet schrijven op de tafelen van hun hart. Ja, dan zeg je dat je dat werk niet eens nodig hebt. Dan doe je hem smaadheid aan. Dan veracht je een van zijn grootste gaven, waarvoor hij zijn bloed gestort heeft. De gave dat hij de wet die hij zelf gehouden heeft, ook in het hart van zijn volk afschrijft. En tenslotte, die leer van de antinomianen is daarom verkeerd. Niet alleen omdat ze tegen de schrift is, of omdat ze Christus smaadheid aandoet, maar tenslotte ook omdat het leidt tot een slordig leven. Dat kunt u begrijpen. Als je zegt, christenen hebben de wet niet meer nodig, die staan in de vrijheid, kunnen doen wat ze willen. Wel, dan komt er heel gauw een stuk wereldsgezindheid, een stuk gemakkelijkheid in het leven. Dan worden mensen die beweren dat ze Christus kennen, dat hun bekering in Christus ligt, dat hun geloof in de hemel ligt, dat hun wedergeboorte in de hemel ligt, want zo praten ze. Die leven hier op aarde heel makkelijk, alles kan ermee door. Bovendien, ze leven ook in stilte heel gemakkelijk vaak. Want waar we uiterlijk heel makkelijk leven, daar is vaak weinig knielen in het bidvertrek. Daar is vaak weinig het zoeken van de verborgen omgang met God. Daar is vaak weinig het smeken om de genade Gods die in Christus is. Daar verslapt en verslonst alles. En dat is niet tot eer van de Heere. Dat is niet tot eer van die grote koning. Vandaar dat we het zeggen moeten. Juist deze dingen die we zo vanuit het woord hebben opgediept, drukken het op ons hart hoe nodig het is dat de wet scherp gepreekt wordt. Niet alleen voor de onbekeerden. Maar ook voor Gods kinderen, voor de levende kerk. Opdat alles van de mens, van het zondige ik, wordt afgebroken. En opdat we meer en meer leren buigen in het stof en tot die Christus de toevlucht leren nemen. Opdat we meer en meer gaan vragen om de bediening van de Heilige Geest. Opdat wij naar zijn beeld vernieuwd zouden worden. En straks eenmaal tot de volmaaktheid zouden komen na dit leven. Laten we daar ook nog iets van zeggen. De prediking van Gods wet voor de christen is nodig. We hebben het al aangestipt. Want wanneer de Heere in het leven van een mens gaat werken, dan wordt de wet van God in zijn hart geschreven. Dat staat in die aangrijpende profetie, leest u het thuis maar eens na, in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31 en volgende, waar gesproken wordt dat God het nieuwe verbond zal oprichten. En dat nieuwe verbond dat slaat op de komst van de Heer Jezus Christus en op het werk van de Heer Jezus Christus. En dan wordt erbij gezegd dat de oprichting van dat nieuwe verbond betekent: en ik zal mijn wet in hun harten schrijven. En dat wordt nu telkens vervuld wanneer de Heere in een zondaars hart gaat werken. Dan een van de eerste dingen is dit: dat de Heere zijn wet gaat schrijven in het hart dat door hem gebroken is. Dan krijg je God lief. Dan krijg je zijn woord lief. En dan krijg je zijn wet lief. Kijk maar naar de bekeringsgeschiedenis van de apostel Paulus. Paulus die zelf hier verwijst naar het feit dat hij vroeger een bittere vijand was van vrije genade. En probeerde met Mozes, met wetswerken, zijn zaligheid te verdienen. God werd hem te sterk. En hij werd neergeslagen van zijn paard af op weg naar Damascus. Daar lag Paulus in het stof. En wat waren de twee eerste vragen die van zijn lippen kwamen, terwijl hij daar verblind en verdwaasd in het stof lag? Heere, wie zijt ge? En de tweede: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan moet u die tweede vraag in gedachten maar eens even onderstrepen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Voor zijn bekering was hij alsmaar bezig geweest om zelf uit te zoeken hoe hij de wet zou houden. Maar toen God hem te sterk werd, toen werd door de hand van God de wet van God op het hart van Paulus geschreven. Kijk, en als de wet van God op je hart geschreven wordt, dan ga je Paulus nazeggen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is zo de eerste blijk in het leven van Paulus, dat de wet van God in beginsel op zijn hart geschreven is. En dat raak je nu nooit meer kwijt. Als die wet op je hart geschreven is, ga je vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan ga je steeds meer vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Er komt liefde in je hart tot de wil van God, tot de wet van God. En je gaat zoeken om in de wegen van God te wandelen. De wet van God wordt je lief. Hoe komt dat nu? Wel omdat de liefde van God in het hart is uitgestort. Dat kun je zeker in het begin vaak zelf niet begrijpen. Zelf niet doorzien, niet bevatten. Je kun jezelf niet verklaren. Maar één ding is er. Er is een verandering in je leven gekomen. Iets wat vroeger een last was, dat wordt nu je verlangen. Iets wat vroeger een lust was, de zonde, dat wordt nu een last. Er komt een zoeken naar de wil van God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De liefde van God uitgestort in het hart. En waar de liefde van God uitgestort is in het hart, daar gaan we zoeken naar God. Daar gaan we Gods dienst, Gods woord, Gods dag, Gods wet lief krijgen. Dat is er, hebben we al gezegd, niet alleen in het begin van het geestelijke leven, maar dat werkt door. Want waar gaat het om in het geestelijke leven? Wel, zegt onze catechismus, het gaat hier om dat in het leven van Gods kinderen hoe langer hoe meer het beeld van God zichtbaar wordt. Het beeld van God moet vernieuwd worden in zijn leven. Nou, wat is dat beeld van God? Dat beeld van God, daar waren we allemaal mee geschapen. In Adam. Adam had dat beeld en dat beeld bestond, zo hebben we op catechisatie geleerd, uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam kende God, Adam wandelde in gerechtigheid en heiligheid met God. Nou, dat beeld zijn we verloren. Dat is weg. We kennen God niet meer. We hebben geen gerechtigheid meer en geen heiligheid meer. Maar als God nu de liefde in zijn hart uitstort, ons hart verbreekt, dan gaat de Heer ook dat beeld in ons leven herstellen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wat is die kennis en dat woord gerechtigheid en heiligheid, wat betekent het dan? Wel, het betekent dit. Dat waar God het beeld gaat vernieuwen, waar God kennis, gerechtigheid en heiligheid schenkt, daar gaan we nu naar de wet van God leven. Daar gaan we in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid leven naar de wet van God. Kijk, en daar is de wetsprediking nu voor nodig. Om het hart van Gods kinderen op te wekken. Om nu in kennis, gerechtigheid en heiligheid te gaan wandelen. Om het hart van Gods kinderen op te wekken, opdat ze hoe langer hoe meer gaan smeken om de genade van de Heilige Geest, opdat dat beeld gestalte mag krijgen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want waar we het beeld van de Zoon gelijk worden, daar hebben we God lief en daar hebben we zijn wet lief. Hoe lief heb ik uw wet? Daar gaan we de wet kennen, daar gaan we in beginsel, in heiligheid en in gerechtigheid wandelen. Mag ik het u vragen, kind van God? U die weet hebt van de liefde van God die in uw hart is uitgestort. U die God lief hebt gekregen, is het ook onder de prediking van de wet uw vurig verlangen geworden? Uw vurig verlangen te worden om meer en meer naar die wet te gaan leven. Om meer en meer te wandelen in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Soms ben ik wel eens bang dat deze dingen ook bij Gods kinderen veel te weinig leven. O, zegt iemand, maar weet u dan niet dat dat beeld van God, wat de Heere herstelt in het leven van zijn volk, dat dat vaak zo verduisterd is? Weet u dan niet dat er ook hier in de Bijbel staat dat Paulus zelf zegt, ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. O, zeker, mijn beste vriend, dat weet ik. En er kan genoeg mee getopt worden en genoeg mee gestreden worden. Maar diezelfde Paulus, die heel donkere tonen aanslaat als hij spreekt over het vlees en over de macht van de zonden in zijn eigen leven. Diezelfde Paulus zegt toch ook in dit hoofdstuk. Ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht. Waar jaagt hij dan naar? Wel om nu hoe langer hoe meer goden te leven, voor Christus te leven. Om nu hoe langer hoe meer de wet lief te hebben. Om nu hoe langer hoe meer dat beeld van Christus te gaan vertonen. Ik jaag ernaar. Prachtige uitdrukking. Trof me toen ik het hoofdstuk las in de oorspronkelijke taal. Dat Paulus dit woord 2 keer gebruikt in het hoofdstuk. Ik jaag ernaar. Hij gebruikt het eerst in vers 6. Naar ijver een vervolger der gemeente. Een vervolger, een najager. Hij zocht het bloed van die arme christenen. Maar toen Christus hem gegrepen had, toen werd hij op een andere manier een vervolger. Toen werd hij een vervolger van Christus. Jagen naar de kennis van Christus. Jagen naar het beeld van Christus. Naar kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kijk, zegt Paulus, dat is nu de grondtrek in het geestelijke leven. Ik jagen naar of ik het ook grijpen mocht. Niet dat ik al reden volmaakt ben, dat weet Paulus goed. Maar toch, het is mijn brandend verlangen. Ik ben als het ware een vervolger. Achtervolg ik het om het ook te grijpen. Is er zo in het leven van Gods kinderen dat jagen om het te grijpen? Om meer en meer het beeld van Christus te vertonen? Is er onder de prediking van de wet van God dat aanvuren, dat geprikkeld worden om deze dingen te gaan zoeken met heel het hart? Dat is waar God de prediking van de wet voor gegeven heeft. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ach, zegt iemand, dat is nu wel waar, want dat staat in Gods woord. Maar ik kom bij mezelf zoveel tegenvallers tegen. Zoveel onmogelijkheden. Ja, mijn beste vriend, die kwam Paulus ook tegen. En toch dwars door alle tegenvallers en onmogelijkheden heen. Jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ja, maar zegt u dan, Paulus, hoe kon dat dan? Hoe kon je te midden van alle zonde en tekort, te midden van alle nood, te midden van alle onmogelijkheden, toch jagen of je het grijpen mocht? Zullen we eens naar Paulus luisteren? Wel, Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar hij zegt, ik ben er van Christus gegrepen. Weet u wat Paulus daarmee onderstrepen wil? Dat midden in de strijd van zijn leven, hij nu jaagt naar dat grote. Hij nu jaagt naar die kennis, naar die gerechtigheid, naar die heiligheid. Maar dat het alleen maar kan vanwege Christus. Niet in eigen kracht, maar vanwege de kracht van de opgestane paasvorst. Vanwege de kracht van die grote koning. Want juist in het geestelijke leven wordt dit meer en meer geleerd. Dat je bij jezelf geen goede vruchten vindt. Bij jezelf geen gehoorzaamheid vindt. Bij jezelf geen geloof vindt. Bij jezelf vind je niets. Opdat we het gaan verstaan, gemeente. Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder mij kunt ge niets doen. Kijk, en daarom heeft de man als Paulus en daarom heeft elk van Gods kinderen nu vanwege de tekorten die bij hen te vinden zijn, omdat er bij hen niets te vinden is, hebben ze nu die grote koning nodig, Christus nodig. Die hebben ze nodig om de zonde te vergeven. Maar die hebben ze ook nodig opdat hij door zijn Heilige Geest nu zijn beeld gaat herstellen in de harten van zijn volk. Zonder mij kunt ge niets doen. Ach, als de wet werkelijk thuis komt, aan ons hart komt, dan maakt die wet op alle punten, aan alle kanten plaats voor de Heere Jezus. Wijst maar op één naam. Vergeving, het is alleen in Hem. Kracht, het is alleen in Hem. Vernieuwing, het is alleen in Hem door zijn Heilige Geest. En vandaar dat onze catechismus het ook zo mooi zegt. Als de wet gepredikt wordt en we zien hoe we zouden behoren te zijn, we zien in de heilige eisen van de wet van Christus. Ja, dan gaan we bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer dat beeld van Christus mogen ontvangen. En hoe langer hoe meer in de wegen van Gods wet mogen wandelen. Kijk aan waar Christus dat nu meer en meer gaat leren. Dat gaat vaak door de beproeving heen. Beeld van Christus. Door de beproeving heen. Dan moet soms de wet wel eens scherp gepreekt worden. Opdat we afgebroken worden in onszelf. Het kan soms zijn dat de Heere bijzondere omstandigheden in ons leven gebruikt. Om ons te beproeven. Want dat beeld van Christus dat wordt openbaar. Vaak door de beproevingen heen. Mooi beeld. Wat toch altijd weer aanspreekt is dit. Het is zo dat in die oude tijden er een goudsmid of een edelsmid, een zilversmid, wanneer hij het zilver of het goud wilde reinigen. U weet dat zilver, dat zat in de erts, dat was vermengd met allerlei andere stoffen. Dan stookte hij dat zilver vermengd met allerlei vuil op in de smeltkroes. En die smeltkroes werd al heter en al heter. Op het laatst werd al die stof werd vloeibaar. Dan zakte het edele metaal wat naar beneden en het schuim kwam bovendrijven. Dan nam zo'n zilversmid een spaan om dat schuim van dat zilver af te halen. En steeds meer werd dat vuur gestookt, steeds meer schuim kwam eruit en werd er afgeschept. Totdat het zilver zuiver was. En hoe wist nu die zilversmid dat dat zilver zuiver was? Wel kijk, als die zilversmid nu zich over die smeltkroes boog. En hij zag zijn eigen spiegelbeeld in dat zilver. Dan was het zilver zuiver. En daarom wordt dat beeld van die smeltkroes ook zo vaak in de Bijbel gebruikt. De Heere gebruikt de prediking van zijn wet scherp soms. De Heere gebruikt beproevingen in het leven van zijn kinderen bitter soms. Opdat in het leven van zijn volk het schuim uitgedreven zou worden. En als het schuim nu naar boven komt en afgeschept wordt. Dan wordt steeds meer het beeld van die grote koning duidelijk. In het zilver, in het goud. Dat vloeibaar gemaakt is in het vuur. Als u het zo mag zien, dan zeg u, laat de wet dan maar scherp gepreekt worden. Laat het schuim uit mijn leven maar verdreven worden. Want zo wordt het beeld van die grote koning zichtbaar. Dan word je het met Gods weg eens. Dan zeg je, zelfs als de prediking van de wet wel eens hard aankomt. Niet, ach, waarom zo zwaar of zo moeilijk. Maar dan zeg je, Heere, breek dat schuim maar weg. Dan kun je het zelf onder moeilijke omstandigheden, als de Heere beproevingen zendt, ziekte. Het met God eens worden en zeggen, Heer, ik wil het toch niet anders. Want zo laat u uw beeld zichtbaar worden. O genees, Heer, breek maar af. En laat uw beeld maar zichtbaar worden. Kijk, en wat meer nu dat beeld zichtbaar wordt, wat meer u de wet lief krijgt. En wat meer nu de liefde tot de wet in het hart leeft. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. Die liefde, die drijft de vrees uit. Want het kan zo zijn, als iemand overtuigd wordt door de wet dat hij gezondigd heeft, dat de wet hem aanklaagt. En dat de wet vrees veroorzaakt. Het kan zelfs zijn dat er kinderen God zijn die iets van het licht van Gods genade geproefd hebben, maar toch soms door die wet nog zo beschuldigd worden en bevreesd worden onder de wet. Maar mijn beste vriend, waar je door het geloof Christus mag kennen, in Christus overgegaan bent, daar jaagt de wet geen vrees meer aan. Daar heeft de liefde de vrees uitgebannen. Daar gaat u de wet meer en meer zien als een liefdewet. die u van harte zoekt te doen, ernaar jaagt om het te doen. Want zijn last is licht, of zoals Johannes het zegt, en zijn geboden zijn niet zwaar. Dan gaat u zien dat die geboden nu zijn geboden zijn. En als u die wet van de liefde mag zien, en dat ook met uw hart ernaar jagen mag om die wet van de liefde te doen. Ja, daar zijn geen geboden zwaar meer, waar de liefde leeft. Kijk, en zo bereidt nu de Heer zijn kerk voor de volkomenheid. Daar is ook de prediking van de wet nog voor nodig, zegt onze catechismus. Om ze door heiligmaking, door ze te louteren, zo voor te bereiden. Want vergeet u het niet, zonder heiligmaking, geen heerlijkmaking. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. De heiligmaking wordt door de oude theologen wel genoemd de voorbereiding voor de heerlijkmaking. Nee, dan is het niet zo dat Gods kinderen zalig worden vanwege hun goede leven. Dat kan niet. Ze worden alleen zalig vanwege Christus. Maar het is wel zo dat waar Christus gestalte krijgt in het leven, daar gaan Gods kinderen ook heilig leven en worden ze zo voorbereid voor de eeuwige heerlijkheid waar geen zonde, geen vlees, geen duivel, geen nacht meer is. Waar de Heer alle tranen van de ogen zal afnemen. Iedere traan, zelfs de kleinste, waar eeuwige vreugde is. Waar de liefde eeuwig blijft. Waar de liefde volkomen is. Waar je nu zonder zonde, in volle kennis, gerechtigheid en heiligheid, met het herstelde beeld van God, God eeuwig mag zien, mag grootmaken, mag kennen, mag beminnen, mag dienen. Daar is de prediking van de wet nu allemaal voor nodig. We hebben er maar iets van gezegd vanmorgen. Eigenlijk maar wat dingen aangestipt. Maar ziet u nu hoe belangrijk het is. Dat wet en evangelie. Evangelie en wet gepreekt worden. Zonder het evangelie kan het niet. Maar zonder de wet kan het ook niet. Beide zijn nodig. Zullen we dan ook samen niet vragen. Heere, leer ons deze dingen door uw evangelie en door uw heilige wet, opdat wij ook tot die volkomenheid mogen komen, na dit leven en eeuwig van u mogen zingen. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Tot u, o Heere, komen wij. Om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen dat we ook deze morgen in uw huis mochten zijn om vanuit ons oude leerboek de leer van uw woord te overdenken. Heere, we hebben gehoord hoeveel dwalingen er zijn. Dwalingen die ook leven in ons eigen hart. Bewaar ons ervoor. En geef dat het ook ons gezang mag zijn of ons gezang mag worden. Hoe lief heb ik uw wet. Heere, breek dan door uw wet het schuim, de droesem, het zondig en het vlees maar weg. Ja, bekeer ons door uw woord en wet. En leer ons iets van deze schatten ook persoonlijk kennen. Geef, Heere, dat uw woord gezegend mag worden. Van onze kant is het in alle gebrek gebracht. Maar wil u uw woord nog zegenen uit genade. Wil u met ons zijn verder deze dag. Breng ons vanavond weer bijeen. Als we samen over een gedeelte uit uw woord na mogen denken. En wil u geven, Heere, dat we het vanavond opnieuw ervaren mogen. Dat u uw woord nog wilt gebruiken. Wil ook het woord van vanmorgen gebruiken. We bidden dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 4 is onze slotzang. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.